Goedenavond iedereen. Voor alle duidelijkheid, ik ben hier maar invaller. Het zal maar voor één keer zijn. Niet ongerust worden. We beginnen vandaag met de OCMW-raad. Je hebt vandaag allemaal nog een berichtje gehad dat er een klein vergissingje was wegens de goedkeuring van de rekening. Moeten we beginnen met de OCMW-raad. Dus daar gaan we direct mee beginnen met de eerste punt van de notulen van de OCMW-raad van 28 mei 26. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Tweede agendapunt, de jaarrekening 2025 voor het gedeelte OCMW. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Dank u wel. Goedenavond, collega's. U weet dat de rekening OCMW en de rekening gemeente eigenlijk één document zijn, maar dat we ze dus ook op de twee vergaderingen moeten bespreken. We doen dat altijd eerst bij het OCMW. En ik heb uit al die documenten een kleine presentatie gemaakt om de klemtonen eigenlijk, of de hoofdpunten van die rekening, en meer bepaald in het eerste deel, het OCMW-gedeelte, aan u voor te stellen. Ik wil vooraf zeggen dat dat dus eigenlijk, wat vandaag voor ligt, de laatste rekening van het vorige meerjarenplan is. Dus eigenlijk van het vorig bestuur. In die zin dat het nieuwe bestuur eigenlijk nog een jaar werkt met het oude meerjarenplan. En vandaar dat dat over het algemeen een overgangsjaar is met weinig activiteiten, zeker geen nieuwe acties of doelstellingen. Het heeft ook helemaal geen invloed op het nieuwe meerjarenplan dat we in 31 december hebben goedgekeurd. Helemaal is een beetje veel gezegd, want het resultaat natuurlijk van deze rekening pakken we mee in het gecumuleerd budgettair resultaat. In die zin heeft het wel een effect. Maar ik bedoel op niveau van beleidsdoelstellingen, acties enzovoort. Er zijn dus eigenlijk geen nieuwe initiatieven in exploitatie. Het is afwerken wat er was. En ook de investeringen staan eigenlijk op een laag pitje, omdat heel wat investeringen al in de nieuwe meerjarenplanning zijn geschoven of in de loop van het jaar zelfs nog aan toegevoegd. Dus ik moet toch vertrekken van de kerngetallen, omdat daar de kernboodschap in vervat zit. Dus wat betreft de liquiditeiten, ik bespreek het geconsolideerde, maar u kan ook de rechterkolom, het gedeelte OCW, ervan zien. Hebben we dus een kastoestand op einde vorig jaar van 37,2 miljoen. Ten opzichte van vorig jaar is dat verbeterd. Vorig jaar was dat bijna 34 miljoen. Ik wil ook meegeven dat wat betreft de exploitatie, dat het de exploitatieontvangsten in het boekjaar en de uitgaven in het boekjaar, als we die van elkaar aftrekken, hebben we het saldo. U ziet dat wij geconsolideerd een exploitatiesaldo hebben van bijna 9 miljoen. En belangrijk is toch het exploitatiesaldo van het OCW, wat hier in de kijker staat. Dus daar zien we dat dat min 2,3 miljoen is. Dat wil zeggen, dus heel de werking van het OCW is bijna per definitie negatief. En dus dat negatief bedraagt dit jaar 2,3 miljoen, of bijna 2,4 miljoen. Ook wat betreft investeringen is er weinig verhaal eigenlijk. Het saldo van de investering is negatief. Wij hebben zowel in het OCW als in de gemeente eigenlijk relatief weinig investeringen gedaan. De toegestaande investeringssubsidies die u hier ziet van 1,2 miljoen, dat heeft eigenlijk niks met het OCMW te maken, want de investeringen van het OCMW doet de gemeente. Maar dat zijn investeringssubsidies die wij uitreiken aan politie, hulpzone, kerkfabriek. Ja, en het saldo van de investeringen is dus, zoals ik al zei, min 5,2 miljoen. Ja, wat betreft de financiering zijn er nieuw aangegane leningen. Geen voor het OCMW kan u zien, ter waarde van 608.000 euro. Dat heeft bijna allemaal te maken met de verder schrijdende LED-verlichting van onze straten. En zelfs een geïntensifieerd proces, omdat de verledding versneld wordt en 2028 eigenlijk alles zou moeten klaar zijn. Oorspronkelijk was dat 2030. We hebben ook wat leningen toegestaan voor een bedrag van 23.000 euro. Je zal dat straks in de BTW-rekening terug, in de AGB-rekening beter gezegd, terugvinden. Dat zijn de leningen die wij aan het AGB geven als gemeente voor de investeringen die zij uitgevoerd hebben. Er worden ook leningen teruggevorderd van het AGB ter waarde van 327.000 euro. De leningslast dan, de periodieke aflossing, dat is 1 miljoen ongeveer per jaar. 835 voor gemeente Beersel, 213 nog aflossingen van, het, van oude OCMW-leningen, wat ons dus ook weer op een negatief saldo brengt. De openstaande schuldenuitleningen zijn bij gevolg op het einde van 2025 10 miljoen 7. Het jaar voordien was dat 11 miljoen 2. Ik heb het hierbij geschreven. Dus de leningslast is een beetje gedaald. De interesten die wij betaald hebben bedroegen 331.000 euro, waarvan 82 voor de gemeente en 50 voor het OCMW. En 341 was het getal van vorig jaar. Dus er is een verlaging van de jaarlijkse interestlast van ongeveer 10.000 euro. Als we naar de budgettaire resultaten kijken van de geconsolideerde, dus dan is dat 3,5 miljoen positief. We hadden nog 34,2 miljoen staan vanuit het verleden. En dus gaan we, aan het kijken, komen op een autofinanciering ook uit van 8,3 miljoen. Dat zijn dus de verschillende cijfers. We gaan daar straks nog even op terugkomen in het J2-schema. Dus de tussenkomst is toch wel belangrijk voor het OCW, is zoals ik zei 2 miljoen 120 en dan nog iets over de schuld, de openstaande schuld per inwoner. Dat is meestal een interessante referentie als je als gemeente ergens in de regio wilt positioneren. Is dus gedaald van 424 vorig jaar naar 406. Laat mij nu toe om even in te zoomen op zaken die te maken hebben specifiek met het OCMW. Ik heb daar straks al de nadruk op gelegd op de exploitatieontvangsten. Dus hier zie je voor het OCMW zijn de ontvangsten nu 8,2 miljoen. Vorig jaar was dat bijna 8,4 miljoen. Dus de ontvangsten zijn wat gezakt. En ook de uitgaven zijn gestegen van 10 miljoen 1 vorig jaar naar 10 miljoen 6 dit jaar, dus een stijging van ongeveer 480.000 euro. En de saldo exploitatie bedraagt nu 2,3 miljoen. Vorig jaar was dat 1,8 miljoen. Dus het saldo is dit jaar ook wat gestegen, het tekort eigenlijk in de werking, werking van het OCMW. We lichten er ook altijd een aantal zaken uit, dus dat doe ik via het schema J5. Waarin we de individuele hulpverlening door het OCMW als een parameter van de operationele kosten zien staan. In 2024 was dat 1,2 miljoen. In 2025, het jaar waar we nu over spreken, is dat 1,18 miljoen. Dus een kleinere, een lichte daling van de individuele hulpverlening. We gaan dat straks nog wat verder uitklaren. En er is ook een iets hogere recuperatie van de individuele hulpverlening. Dus dat zijn bedragen die terugbetaald worden. Vorig jaar 174.000, nu 186.000, dus een 12.000 meer van die hulpverlening uit het verleden die gerecupereerd wordt. In dit schemaatje kan je kijken hoe het staat tussen jaarrekening enerzijds en anderzijds meerjarenplan. En ik neem daar opnieuw de individuele hulpverlening OCMW uit. Dus ten opzichte van de totale exploitatieuitgaven van heel de gemeente bedraagt de individuele hulpverlening van het OCMW slechts 2%. De totale exploitatieuitgave van het geconsolideerd gemeente OCMW verhaal is 51 miljoen 6 en dus 1,18 miljoen, dus 2%. Dus 2% van alle uitgaven in onze gemeente zijn eigenlijk individuele hulpverleningen aan het OCMW. En straks zullen we zien, daarvan maken de leeflonen natuurlijk het grootste deel uit. Ja, dus dat betekent ook dat we eigenlijk ten opzichte van het meerjarenplan zitten we dus een beetje lager. Je zou kunnen zeggen, wat is er gerealiseerd? 94%. Er is dus eigenlijk 6% minder uitgegeven aan individuele hulpverlening dan we geraamd hadden in het meerjarenplan. In dit schema, zonder daar veel op in te gaan, zie je dus ook de kleine grijze taart als de tussenkomst van het OCMW in zaken individuele hulpverlening. Laat mij zeggen wat het bijzondere comité allemaal beslist. U ziet dat dat een zeer klein, ja 2% is niet veel, een zeer klein getal is. Hier gaan we die individuele hulpverlening nog even verder uitsplitsen. Dat zijn allemaal tabellen die in uw documentatie zaten. Dus als je kijkt naar de evolutie van de individuele hulpverlening, we kunnen hier 3 jaar met elkaar vergelijken, 3, 4 en 25, dan zien we dat de individuele hulpverlening eigenlijk nagenoeg constant blijft en dus een beetje gezakt is in totaliteit. Als we kijken naar de twee parameters die samen de brok individuele hulpverlening uitmaken, dat is het leefloon, dan zien we dat daar toch wel een jaar na jaar een stijging in is, een stijging van afgerond 120.000 euro, van 700 naar 820 rond de kaf. En de andere individuele hulpverlening daarentegen, die is gezakt. Ja, daar kwamen we ooit van 6,46, 5,21, 3,58. Dat is toch wel een opmerkelijke daling. Hier op die grafiek zie je dat ook. De andere individuele hulpverlening daalt en de leeflonen gaan stijgen. Ik heb hier ook een detail opgevraagd om wat meer duiding te kunnen geven. Dat is een document dat niet in de jaarrekening zit, maar dat is dusdanig wel een document is dat ten gronde ligt aan die twee parameters. Dus dat zijn de verschillende rekeningen, posten uit de individuele hulpverlening, waarbij we hier het transactiekrediet hebben, de kosten in 24 en 25, het verschil, je kan dan vergelijken. Belangrijk is dat we zien dat de equivalent leeflonen, dat zijn de leeflonen aan Oekraïners, waarvan wij in de inkomstenzijde natuurlijk het volledige bedrag terugkrijgen, maar het is toch interessant om te zien hier dat dat dus 113.000 euro lager is, wat wil zeggen dat er dus minder equivalente leeflonen uitgekeerd worden aan Oekraïnse vluchtelingen. Ik kijk ook nog onderaan naar die andere leeflonen, waar we dus een stijging zien, dus de leefloonintegratieproject studenten een stijging met 21.000 euro, vreemdelingenregister met 19.000 euro en de gewone leeflonen met 98.000 euro. En het zou eigenlijk gemakkelijk zijn, we kunnen misschien allemaal denken, ja dat heeft te maken met de beperking van de werkloosheid in de tijd, die 98.000 euro, maar eigenlijk kan dat niet, want dat is maar ingaan op 1 januari 2026. Dus hier zijn andere, wellicht economische redenen, waarom meer mensen een leefloon aanvragen. Ja. Dus je ziet, er is een verschil tussen 24 en 25 van 130.000 euro. Dus de totale daling, al wat hier groen gearceerd is, is daling. De daling bedraagt 198.000 euro en de stijging is 152.000 euro. Dus het totaal betekent dat we een kleiner bedrag hebben wat betreft de individuele hulpverlening. En dat dan toch wel in economisch moeilijke tijden. Misschien zijn er vragen wat betreft het deel van OCMW of stellen we al vragen op het einde? Geen vragen, dan ga ik door. Dus nu ga ik verder met de volledige rekening, dus gemeente plus OCMW. Dus eigenlijk een deeltje van de gemeenteraad straks, maar we hebben de gewoonte om dat in één keer te doen. Daar wil ik eerst een belangrijke opmerking toch maken, die u wellicht wel opgevallen is als u de cijfers bekeken heeft. Dat is dat er een opmerkelijke verhoging is van de personeelskost van het onderwijsse personeel ten laste van de Vlaamse overheid. We hebben in dat verband in de maand maart een mail gekregen. Ik projecteer hem hier, waarbij de Vlaamse administratie die de controle doet, dus zegt dat er dat ze een analyse hebben uitgevoerd op de boekingen van het gemeentelijk onderwijs en personeel. En dus de geboekte bedragen vergeleken met wat binnen binnenlands bestuur geregistreerd is. En er is dus een toch wel belangrijke afwijking vastgesteld. De vaststelling gaat over het jaar 2024. Ja, maar dat is meteen ook een bijsturing die we in 2025 moeten doen. Dus men zegt ook dat er niks moet uitgelegd worden en dat er ook geen correcties moeten gebeuren. Dat heeft alles te maken natuurlijk dat de lonen van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse overheid, dat dat een in en een uit, dat dat eigenlijk een qua liquiditeiten een nulverhaal is. Het is natuurlijk wel zo dat dat zijn effect heeft als je gaat intern vergelijken. Bijvoorbeeld als je loonkost gaat vergelijken met werkingskosten. De loonkost van het globale personeel, en meer specifiek in de inkomstenzijde en in de uitgavenzijde, is dus opmerkelijk verhoogd. Dus het is in totaal in zaken bezoldiging een verschil van 3,7 miljoen en dan nog wat betreft werkgeversbijdrage 300.000 euro. Men vraagt ons om dat vanaf nu correct toe te passen. Ja, dus het is duidelijk. Dus wij krijgen de personeelsgegevens worden verwerkt via onze loonadministratie CIPAL. En ja, er zijn blijkbaar verkeerde cijfers gebruikt die we dus nu kunnen rechtzetten. Goed nieuws is dus dat we correcte cijfers zullen hebben. Ook goed nieuws is dat het geen effect heeft op het eindresultaat van de rekening. Maar het is wel zo dat we in alle vergelijkingen die we maken in de documentatie, in de statistieken, in de grafieken, dat we daar toch telkens moeten een beetje rekening mee houden dat daar belangrijke verschuivingen zijn. Dat gezegd zijnde beginnen we natuurlijk met de hoofdmoot van vandaag, de staat van het financieel evenwicht. Ik heb er daar straks al naar verwezen. Dus daar hebben we in de jaarrekening een exploitatiesaldo van 8,9 miljoen. In het meerjarenplan was 4,7 miljoen voorzien. Ja, de ontvangsten liggen op 60 miljoen. In het meerjarenplan was slechts 55 miljoen voorzien. Dus we hebben een duidelijke stijging van de inkomsten. In de uitgaven 51 miljoen en 50 miljoen in het meerjarenplan. Dus we hebben eigenlijk ook een stijging van de uitgaven. Een stijging van de uitgaven ook. Ja. Dus de waarden staan erbij, maar dat is hier bijvoorbeeld al een zaak waar we met die 3,5 miljoen gaan moeten rekening houden. Ik kijk eens naar de financiële directeur die hier aanwezig is. Dat is natuurlijk logisch. Als we nu vandaag vergelijken met de meerjarenplan, dan moeten we zeggen, in de jaarrekening is rekening gehouden met die 3,5 miljoen van personeel. Dus dat is verhoogd. Maar in de meerjarenplanning was die er nog niet bij. Dus die vergelijking loopt altijd een beetje mank, zeker als het met de meerjarenplanning, als het daarover gaat. Maar het is beter dat we ze eigenlijk wel toelichten. Dan het investeringssaldo, dat is ook heel wat lager dan geraamd in het meerjarenplan. Dus dat betekent, u kan het daar zien, er was voor 25 miljoen investeringsuitgaven gepland. Het is maar 8 geworden, dus dat is een opmerkelijke daling met 17 miljoen. Dat heeft natuurlijk alles te maken wat we eigenlijk ook bij de opmaak van het meerjarenplan hebben aangegeven, dat een aantal grote werken van gemeente Beersel door instellen van beroep en door andere redenen uitgesteld moeten worden. En dus in de nieuwe meerjarenplanning zijn die investeringen opnieuw opgenomen, doorgeschoven. Ja, en er zijn er ook nog in de loop van het jaar, ik heb het er straks al gezegd, die we toch nog beslist hebben in de loop van 2025 om ze naar in de nieuwe meerjarenplanning, dus bij de volgende budgetwijziging, om die dan op te nemen. Daar is al een collegebeslissing over. Wat betreft het financieringssaldo, ontvangsten en uitgaven zijn er nagenoeg geen verschillen. Ja, het budgettair resultaat van het boekjaar is dus 3,5. In de meerjarenplanning was voorzien min 8,3. Dus daar spelen dus vooral de mindere investeringen een rol. En dan de exploitatieuitgaven en ontvangsten omwille van het personeel. Dus dat geeft ons een gecumuleerd budgettair resultaat van 34,2 miljoen. De onbeschikbare gelden, dat weet u ondertussen, dat zijn de gelden die we eigenlijk reserveren voor het uitbetalen van pensioenen van contractuelen. Gaan we er dan aftrekken en dan hebben we dus een beschikbaar budgettair resultaat van 31 miljoen. U weet dat dat een van de evenwichtsvoorwaarden is waaraan lokale besturen moeten voldoen om hun BBC-jaarrekening goedgekeurd te krijgen door Vlaanderen. Daar zijn we dus in geslaagd. En ook de autofinancieringsmarge is een belangrijke maat om na te gaan hoe wij met het exploitatiesaldo, de overschot op onze werking, daar trekken we de leningslast vanaf, de periodieke aflossingen bedoel ik dan. En op die manier zien we hoe wij zelf bedruipend, zelf financierend zijn als gemeente, dus ook positief. Ik ga dan enkele zaken uitlichten uit de ontvangsten en het T2-schema. Ik moet het nu even kleiner zetten. Ik hoop dat ik het nog kan lezen, want anders kan ik het niet projecteren. Dus de operationele uitgaven, hier kunnen we eigenlijk in het verleden terugkijken. Het zijn verschillende jaren, we gaan het niet allemaal doen. Maar als we bijvoorbeeld 24 met 25 bekijken, dan zien we daar de operationele uitgaven meer dan in de jaarrekening van 24. Dus ook daar weer moet u rekening houden met die 3,5 miljoen. Die moet u dus in gedachten aftrekken. Dat blauwe kadertje hier, dat gaat dus over, over dat onderwijzend personeel waar ik het er dus zo pas over gehad heb. Dat is die correctie. Er zijn ook nog onderwijzend personeel ten laste van andere overheden. Dat is het onderwijzend personeel dat we zelf betalen. Wat betreft de ontvangsten hebben we eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja, dus vorig jaar waren de ontvangsten 51 miljoen, vandaag 59 miljoen. Ook daar moeten we dus weer die 3,5 miljoen aftrekken om dat een beetje te kunnen vergelijken. We kijken dan vooral naar de belastingen, want naast die 3,5 miljoen zijn er toch ook wel opmerkelijke schommelingen in de belastingen. De aanvullende belastingen, dat zijn de onroerende voorheffende personenbelasting, kan u zien dat die toch wel met bijna 2 miljoen zijn gestegen. 24 miljoen vorig jaar, 26 miljoen nu. En dat binnen die belastingen het vooral de personenbelastingen zijn, die gestegen is van 11,3 naar 13,1 miljoen. Hier is dus nog geen sprake van een verhoogde aanslagvoet. Het is nog de aanslagvoet van vroeger, dus de verhoogde belasting die we in de meerjarenplan hebben gezet, zit hier dus niet bij. Het is gewoon het resultaat van, ja, dat zijn de cijfers die we doorkrijgen. Dus laten we zeggen dat er meer personenbelasting betaald zijn. Dat wil dus zeggen dat er hogere lonen binnengekomen zijn bij de belastingen dan, of hogere inkomsten dan wij oorspronkelijk via diezelfde belastingen gekregen hebben. De andere belastingen en de boete die zijn ook gestegen. Ik kan dat samenvatten als de gemeentebelastingen en boete. Die waren in 24 4,2 en zijn nu 5,4. Dus 1,2 miljoen meer. En dan nog toch wel de werkingssubsidies aangeven van de Vlaamse overheid. Misschien is u dat ook opgevallen, dat daar zo'n grote sprong in zit van 6,8 naar 10,8. Ik dreig in herhaling te vervallen tot vervelens toe, maar dat heeft natuurlijk weer te maken met die lonen van personeel. Ook daar zitten die dan in verwerkt. Ik zei dat er toch wel wat schommelingen in de belastingen zijn. We kunnen daar eens op inzoomen. Ik ga proberen van dat terug wat te vergroten, dat u dat beter kan lezen. Dat kan lukken. Dus hier hebben we al gehad de personenbelasting. Dat ga ik niet herhalen, die stijging van 1,8 miljoen. Daarnaast is er dus ook een verhoging voor de afgifte administratieve stukken. Vorig jaar was dat nog 165, nu 236.000 euro, dus dat is meer dan 80.000 euro erbij. Dat heeft natuurlijk te maken met het nagenoeg stilvallen van de belasting op bouwen. De belasting op bouwen zit nu geïntegreerd in het belastingsreglement. Vandaar dat dat eigenlijk niet echt een stijging is. Daarom zouden we eigenlijk moeten weten welke belastingen voor bouwen zitten daarin begrepen. Wat wel opmerkelijk is, en dan moet ik eerlijk zeggen, daar verbazen wij ons toch op, denk ik toch als gemeenteraad, dat is de belasting op leegstand. Ja, dus vorig jaar was dat 262, nu is dat 473, dat is een stijging van 210.000 euro. Het verbaast ons eigenlijk, inwoners met een eigendom die leegstaat worden verwittigd, komen eerst op de lijst leegstand, komen daarna wordt de leegstandtax gegeven. Een jaar of twee jaar, weet ik niet meer zeker, daarna, die stijgt langzaam. Er is toch een heel lang proces over. En toch stellen we vast dat er blijkbaar zoveel leegstand is dat er 210.000 euro meer geïnd is. Het valt mij ook op dat de reclames, vaste en lichtreclames samen, dat die bijna 50.000 euro minder opbrengen dan in het vorig jaar. Er zouden dus wat minder borden staan, denk ik, en wat minder lichtreclame. Dan kijk ik nog naar dat andere deel. Ik heb het nu maar alleen over belastingen gehad. En ik weet dat dan de vraag komt en de boetes. Wel ja, dat heeft u wel kunnen zien. Die zitten er ook in. Ja, dus de boetes hebben we globaal gezien, alle gasboetes samen, een stijging van 843.000 euro. Ja, dat heeft grotendeels natuurlijk te maken met de trajectcontroles, en voornamelijk in het dorp. Hè. Dus we verwachten dat dat volgend jaar opnieuw wat gestabiliseerd zal worden. Daar kunt u dezelfde vraag stellen van hoe kunt je u zo vaak laten flitsen. Ik wil ook nog opmerken dat de drijfkracht, u weet dat wij de drijfkracht in ons nieuw meerjarenplan hebben afgeschaft als afzonderlijke belasting, dus de belasting op economische activiteiten, en dat we die hebben ingekanteld in een gedifferentieerde onroerende voorheffing. We hebben ons toen gebaseerd op het cijfer van 2024, omdat we geen ander hadden. Ja, en ik moet zeggen, eigenlijk zaten we daarbij heel correct. Dus wij wilden 1.417.000 euro compenseren. En je ziet in 2025, dus het laatste cijfer, is 1.413.000. Met andere woorden, op 4.000 na hebben we dat dus concreet ingeschat. Ik ben daar blij voor dat dat weer geen discussie opwekt. We hebben dus ons werk goed gedaan, de inschatting die we op die manier gedaan hebben. Dan tenslotte nog even op de schuld. Ik heb de grote lijnen daarvan al aangegeven. De resterende schuld in 25, eind 25, was dus 8,7 miljoen. U ziet hier de banken of de andere, de leasingschulden, daar zit een schuld naar Belfius in. Dat heeft met het OCW-gebouw in Huizingen te maken. Daarnaast nog de openbare verlichting bij Fluvius. En dan het project Scholen van Morgen, de gemeenteschool van Alsenberg, die we met toen nog Scholen van Morgen gedaan hebben. Dat zorgt voor leasingschulden, die zijn daarin opgenomen. We hebben nog één lening die verder loopt, dat is bij ING, rechtstreeks aan de bank. Dat ziet u hier van 1.090.000. En dan zijn er nog een aantal, dan is er nog een renteloze lening aan de provincie, nog wat kapitaalverhoging en dan nog een lening aan het OCMW. Als we de evolutie dan van de financiële schulden bekijken, dan zien we dat die opnieuw een beetje afgenomen is. In 2024 10,7, 10,3. We zijn op een bepaald ogenblik in 2023, een beetje tegen onze zin, hebben we de leasing, zal ik het maar noemen, van Scholen van Morgen, dus gemeenteschool Alsenberg, moeten opnemen ook als een schuld. Vandaar dat hier die plotse stijging was van 7,5 naar 11,5. Ik wil tenslotte nog eens naar de investeringen gaan. U heeft een gedetailleerde tabel gevonden in uw documentatie van die leningen, van die investeringen. Ik ga over naar de materiële vaste activa. Dus daar zie je dat er in het basisonderwijs, dat heeft dus te maken met de school van Lot, behoorlijk is geïnvesteerd. 42% van die grote blok investeringen gaat naar die school. Daarnaast in wegen 22%, in straatverlichting 9%, algemene diensten en kinderopvang 475.000 euro. Dus in tenslotte de toegestaande investeringssubsidies, die, ik heb ze ter straks al gezegd, die toch niet min zijn, 1,2 miljoen. Daar is dus 999.000 naar de erediensten gegaan, naar de kerkfabrieken. En dus de overgrote meerderheid gaat daarvan naar de Onze Lieve Vrouwkerk in Alsenberg. Ja, dus in het meerjarenplan, ik zet het er maar bij, was 2,9 miljoen voorzien. Dus dat betekent ook dat daar door vertraging op de werken of door laattijdig binnensturen van facturen er nog heel wat facturen zullen betaald zijn of nog betaald moeten worden in 2026. De haan staat nu wel terug op de kerk, maar de facturen die moeten nog wel betaald worden. Samenstelling van de investeringsontvangsten. Ja, de investeringssubsidies. Toch ook belangrijk, 2,4 miljoen. Er was voorzien van 4,3 miljoen. Die investeringssubsidies hebben ook met de school in Lot te maken en hebben ook met de kerkfabriek te maken in Alsenberg. Is dat juist, investeringssubsidies? Nee, die gaan rechtstreeks naar de kerkfabriek. Ja. Dus het is voornamelijk scholen van morgen. De school van Lot, de scholen van morgen moet nog beginnen. Voilà, collega's, daarmee ben ik klaar met een korte wandeling door onze rekening. Als er vragen zijn.
Ja, meneer Van Rompuy.
Ja, naar jaarlijkse gewoonte heb ik eens de vergelijking gemaakt van de financiën in Beersel met de rest van Vlaanderen. Het is altijd interessant om te zien waar dat we ons bevinden. Het is zoals Schepen de Knopper gezegd heeft, het is wel een interessante jaarrekening, omdat het de afsluiting is van de vorige meerjarenperiode en eigenlijk een beetje zicht geeft op onze eigenlijke startpunt voor de volgende meerjarenperiode. Als je kijkt naar het beschikbaar resultaat, dan is dat beter dan de meerjarenplanning. Maar zoals we net aangegeven, is wel een beetje, hoe moet ik het zeggen, vertroebeld door de aanpassingen voor het onderwijs. Ik heb er ook de cijfers voor het beschikbaar budgetair resultaat bijgenomen en die vergeleken met wat men noemt volgens Belfius vergelijkbare gemeentes. En dan zie je dat dus het beschikbaar budgetair resultaat per inwoner in Beersel voor vergelijkbare gemeentes in de rest van Vlaanderen 3 keren beter is dan zulke vergelijkbare gemeentes en 2 keren beter dan het algemeen gemiddelde in Vlaanderen. Dus die positie is en blijft natuurlijk uitstekend. Als je kijkt naar de investeringen, er is wat minder geïnvesteerd dan voorzien, maar de schepen heeft dat daarnet toegelicht, dus ik hoef dat niet verder toe te lichten. Dan het exploitatiesaldo is ook genoemd, hè. We zien dat het verbetert van 4,7 miljoen euro naar bijna 9 miljoen euro. En dan heb ik er ook nog eens de schuld bijgepakt. En de schuld, er is in 2025 amper 600.000 euro geleend. De schulden die zijn zelfs gezakt. Gezakt, dat is iets wat we in Vlaanderen alleen maar jaloers op kunnen zijn. Dat is in België al helemaal iets van heel, heel lang geleden. Maar de schulden zijn dus gezakt van, in nominale termen, hè, in nominale termen, zelfs niet in procenten van BBP, van dik 10 miljoen naar, dik 11 miljoen naar net onder de 11 miljoen. Als je dat omrekent naar schulden per inwoner, ik had de cijfers nog niet, maar ik dacht 406 euro heb ik op uw slides gezien, is het voor dit jaar. We komen, en in 2016 was het nog bijna 1000 euro per inwoner, dus het is een halvering in ongeveer 10 jaar tijd. En daarmee doen we het ten aanzien van vergelijkbare gemeentes in Vlaanderen 2,5 keer beter dan elders. Dus dat is een 2,5 keer minder schuld die we meegeven aan onszelf, maar vooral aan de volgende generatie vanuit de gemeentes. Dus opnieuw, het zijn en blijven sterke cijfers waar dat zowel andere lokale besturen in Vlaanderen jaloers op zouden zijn, maar zeker ik als Vlaams parlementslid zou graag zulke cijfers in onze tabellen zien staan. En over de federale collega's, die kunnen er alleen maar beginnen bij watertanden. Dus ik wil de schepen en het bestuur danken om op een diligente manier, een voorzichtige manier, met de centen van de belastingbetaler om te gaan en een solide basis te hebben voor de rest van de legislatuur.
Bedankt. Ja, Egon.
Ja, ik wou zeggen, ik ben geen boekhouder. Maar Van Rompuy heeft het al gezegd. Dus ik heb ook wat zitten kijken en we weten het al, hè, op basis van de kerncijfers doet Beersel het financieel zeer, zeer goed. Ook volgens het lopende meerjarenplan, dat grote investeringen zoals de CEDER en de nieuwe school in Huizingen bevat, zal dat ook zo blijven. Dat is goed nieuws, maar ja, financiële gezondheid is niet altijd, dat is niet het enige doel van de gemeente natuurlijk. Daarom misschien nog eens een oproep. Wij pleiten opnieuw voor meer aandacht voor het maatschappelijk rendement van het gemeentelijk patrimonium. Dus in het dossier van de Kerk van Lot lijkt het erop dat de gemeente vooral mikt op financieel rendement via een hoge verkoopprijs. Volgens ons moet de vraag echter zijn welke invulling de grootste maatschappelijke meerwaarde oplevert. Deze redenering zou moeten gelden voor het volledige gemeentelijke patrimonium dat te koop wordt gesteld. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het oude gemeentehuis in het dorp.
Prima, dank u. Ja.
Ja, er zijn ook zeker reden, inclusief de bloemenhulde van collega Van Rompuy. Ik dank ook de financieel directeur en de schepen voor de exhaustieve uitleg. Het is inderdaad een beleidsdocument van de vorige legislatuur. Dat niet zegt over de beleidsvisie van de toekomst. Dan inderdaad, de financiële toestand oogt comfortabel. Ik zag de collega voor mij hier zelfs applaudisseren. Maar dat is natuurlijk een gevolg van vooral uitgestelde investeringen. Hè. Er werd inderdaad, het is gezegd door Schepen de Knopper, er werd 25 miljoen aan investeringen voorzien, maar er is eigenlijk maar 8 miljoen gerealiseerd. Hè. Dus ja, dan zou het nog mankeren dat je groene cijfers hebt. En dan vind ik het eigenlijk een beetje cynisch dat je daarmee staat te pronken, omdat je één, niet gerealiseerd hebt wat je beloofd hebt in het kader van investeringen, en twee, als je dan naar de diensten gaat kijken, ja, inderdaad, wij hebben groene cijfers, maar wij hebben wel de rode lantaarn op het vlak van kinderopvang. Onze verenigingen vragen al jaren een indexering, maar krijgen die niet, omdat de budgetten zogezegd beperkt zijn. Er is geen budget voor wonen in eigen streek, hè, dus er werden fundamentele, significante budgetten gevraagd. Meerjarenplan toont dat daar geen groot budget voor wordt voorzien, dat zelfs maar één of twee woningen zou kunnen realiseren. Er is zogezegd geen budget om de Kerk van Lot, van de Kerk van Lot een dienstcentrum te maken, ondanks de beloften die daarover gemaakt zijn door de meerderheid. Hier wordt gezegd, we doen het twee keer beter dan andere gemeenten. Maar kijk naar Sint-Pietersleeuw. Die hebben 4 dienstencentra, collega Van Rompuy. Dan heb ik liever daar de dienstverlening dan de groene cijfers van Beersel, die weliswaar veel incasseren, maar waar bitter weinig tegenover staat. Ik verwijs ook naar de schreeuwen van bepaalde verenigingen die om extra hulp vragen. Ik denk dat de schepen zeer goed weten waarover ik het heb. Ik ga daarom deontologische redenen niet dieper op ingaan. Maar ik vind dat dan eigenlijk wel cynisch om, om hier vandaag te komen pronken met groene cijfers, met inderdaad een zeer positieve autofinancieringsmarge, wanneer de realiteit daarachter natuurlijk is dat onze mensen, dat onze inwoners, dat onze verenigingen eigenlijk schreeuwen om hulp en die heel vaak niet krijgen.
Prima. Dank u. Nog iemand? Ja.
Een algemene vraag. Niet over de cijfers. We hebben die al even besproken, maar ja, daar zat ook een hele boek bij met toelichting. En dan was er een bepaalde actie. Sensibiliseren, gebruiken, handhaving om leefomgeving te verbeteren. En dan staat er tonnagebeperkingen in Lot en Huizingen houden doorgaand zwaar verkeer uit stationsomgevingen. Nu, ik weet niet, is dat opgemeten dat dat een effect heeft gehad? Hier staat eigenlijk dat die extra signalisatie ervoor heeft gezorgd dat dat resultaat heeft geboekt, maar als ik met de inwoners praat, vooral in Huizingen dan, bestaat dat gevoel niet.
Egon, sorry, maar dat is een vraag over mobiliteit. Hè. Dat gaat niet over de rekeningen. Hè.
Mag dat niet? Ja. Een algemene vraag. Mag niet?
Sorry, het heeft er geen verband mee.
Oké. Okay, ja.
Prima. We gaan over dit punt wel degelijk... Ja.
Ik denk, en ik kijk eens naar de financiële directeur, dat in artikel 2 van het besluit, dat daar nog de cijfers van vorig jaar in staan. Ja, hè. Dus de tussenkomst van de gemeente, de werken van het OCW voor het jaar 2025 was die 2,1 miljoen. Hè. Dus laat ons dat besluit. Dus artikel 1, waar we gaan over stemmen, de vaststelling van de jaarrekening, gedeeld in OCMW, de BBC-jaarrekening, beide documenten die deel uitmaken van het besluit. En dan in artikel 2, het tekort van het OCMW in de werking dat wij bijpassen voor 25 is dus die 2,1 miljoen. Nu zou ik de stemming vragen.
Ah, okay. Prima. Bedankt voor de uitleg. We kunnen dus stemmen.
Ja, ja.
Ja. Bon, komen we aan het volgende punt. Agendapunt nummer 3, de aanpassing van het arbeidsreglement voor zowel gemeente als OCMW-personeel. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, ik zal hier de uitleg doen. Dat punt komt inderdaad straks nog eens terug op de gemeenteraad. Dus naar aanleiding van de aanpassing in de rechtspositieregeling was het nodig om het arbeidsreglement bij te werken. Dat doen we, denk ik, ongeveer elk jaar. De wijzigingen in het arbeidsreglement verwijzen naar de rechtspositieregeling die werd bijgewerkt. Maar daarnaast denk ik dat we toch nog wel een belangrijk item hebben toegevoegd. En dat is het neutraliteitsprincipe. We zijn dat nu veel breder gaan bekijken. U weet nog dat we in het arbeidsreglement van het onderwijs dat hebben ingevoerd. Dat we daarop deels zijn teruggefloten. Eén, voor een stuk omdat we al het personeel niet over dezelfde kam zouden scheren en al een deel van het personeel een andere invulling gaven. Dus dat neutraliteitsprincipe wordt nu eigenlijk toegevoegd voor al onze medewerkers in het arbeidsreglement. Dus medewerkers mogen geen religieuze, politieke of levensbeschouwelijke symbolen dragen of uiten. En daarmee willen we eigenlijk een dienstverlening hebben die eigenlijk neutraal is. Dus de neutraliteit verankeren. Maar als we dat willen doen, dan moeten we dat eigenlijk specifiek specifieren hoe dat we dat willen doen. Daarom komt dat vandaag ook in het arbeidsreglement. Ik zei het al, we hebben deze maatregel opgenomen voor alle medewerkers. Dus gemeente en OCMW personeel, we achten dat nodig, proportioneel, omdat de dienstverlening in al haar facetten volgens ons neutraal dient te zijn. Dus er wordt geen opsplitsing gemaakt tussen werknemers. Er zijn geen soorten werknemers. Het is niet omdat je frontdesk of backoffice werkt dat je anders bekeken wordt in Beersel. Iedereen heeft zijn taak, maar iedereen doet dat op eenzelfde neutrale, democratische manier. Dus daarnaast, dat verbod wordt ingevoerd voor alle personeel van gemeente en OCMW. Daarnaast heeft u gezien dat er ook nog wel wat in de bijlagen aanpassingen gebeurd zijn, rond de uurroosters bijvoorbeeld, wie naar camera's mag kijken, hoe het ziekteverzuim verder geregeld is, uitbreiding van aantal dagen, telewerk, ik pik er gewoon maar een aantal uit. Als iemand daar nog een vraag over heeft, wil ik daar gerust op antwoorden. Dus dat willen we eigenlijk aan de gemeenteraad voorleggen. Dus we vragen eerst de OCMW-raad, beter gezegd, vragen om de aanpassingen in het arbeidsreglement goed te keuren. En dus deze aangepaste versie wordt dan van toepassing op 1 juli 2026, volgende week dus.
Ja, meneer Sleutman.
We zullen dit voorstellen evident goedkeuren. Ik heb het tijdens de vorige legislatuur ook al gezegd. Waar wij vroeger de roepers waren in de woestijn, zoals heel vaak, ik denk onder andere aan de camerabewaking, zien we dat dan na een aantal jaren het gemeentebestuur in dit geval ook volgt. Dus evident positief, toont ook aan dat je vanuit de oppositie invloed kan uitoefenen door er de zweep op te leggen. Het is uiteraard minder dan dat we gehoopt hadden. Dit conformeert zich naar wat de gouverneur ons vraagt, naar wat wettelijk maximaal mogelijk is. Daar zijn wij ons van bewust. Maar de vraag is vooral hoe het zit met de handhaving ter zake. Wij hebben begrepen dat het vorige reglement, dat eigenlijk ik denk maar enkele maanden van toepassing is geweest, het is dan vernietigd door de gouverneur, dat tijdens de periode dat het reglement geldende was, het eigenlijk wel werd omzeild. Wij horen dat er bijvoorbeeld petten werden gedragen boven de hoofddoek en dat daar geen handhaving ter zake was. Dus de vraag is, hoe zal men dit concreet gaan handhaven en welke garanties geeft men dat dit reglement geen lege doos blijft?
Ja, hoe we dat dus zullen handhaven, ik denk dat elke teamleider dat zal moeten bekijken in zijn team en dat zal moeten opvolgen. Nu, wat er daar in het onderwijs destijds gebeurd is, daar kom ik straks even op terug. Dat was wel degelijk iemand die een levensbeschouwelijk vak gaf, maar daar los van. Het was toen winter en die hebben dat inderdaad wat omzeild met sjaals en mutsen. De hoofddoek in dit geval was niet te zien, dus we konden daar eigenlijk ook weinig op zeggen. Maar we hebben dat ook wel gemerkt. En het is ook niet, de handhaving gaat ook niet zijn dat we op zoek gaan naar wie nu net een foutje maakt. Allee, we gaan ervan uit dat mensen die in onze gemeente werken zich ook op een volwassen manier gedragen volgens het reglement dat wij voorstellen.
Ja, patience.
Ja, inderdaad. Wij lezen opnieuw over neutraliteit. Het is een belangrijk en mooi principe natuurlijk. Maar de grens tussen neutraliteit en discriminatie is soms heel erg dun. Dat hebben we mogen leren en horen, niet zo lang geleden. Ik ga er niet op terugkomen. Maar dus in praktijk weet u dat zo'n neutraliteitsprincipes vaak een onevenredig impact hebben op bepaalde mensen en op bepaalde groepen. Ik zal hier niet de moslimvrouwen naar voren brengen, maar andere religieuze kenmerken, zoals een baard, religieuze sieraden of andere kledingen zijn dan veel minder zichtbaar en ook moeilijker af te bakenen. Daarom roepen wij dan om hier zeer zorgvuldig mee om te gaan. Neutraliteit mag nooit leiden tot ongelijke behandeling. Dus wij gaan ons daarvoor onthouden op dit punt.
Prima, dank u wel voor uw tussenkomst. We zullen over dit punt nu stemmen.
Ja.
Onthouding.
Ja. Volgend punt, agenda punt nummer 4, een kennisname. Het rapport burgerparticipatie voor het dienstjaar 2025. Ik geef het woord aan Laura Azenbrugs.
Ja, super. Dank u wel. Goedenavond iedereen. Dit is inderdaad een kennisname, maar ik wil toch eventjes stilstaan, want de diensten hebben heel hard gewerkt aan dit rapport. Ik vind dit persoonlijk een heel mooi rapport. Ik ben er ook eigenlijk heel trots op. Als je ziet, het rapport bestaat uit 5 delen. Jullie hebben het allemaal kunnen raadplegen. Ik ga even naar jullie erdoor loodsen. Op pagina 3 zie je dat wij met 3 verschillende fases hebben gewerkt. Sinds 2025 hebben we dan ook een kerngroep participatie. Jullie zien de samenstelling daarvan. De participatievisie werd uitgewerkt en ook strategiebepaling. Die kennen jullie, want die hebben jullie goedgekeurd in februari vorig jaar. Dat is de participatieladder. En deze methodologie werd ook toegepast doorheen heel het rapport. Dus doorheen heel het rapport zie je dat de verschillende clusters eigenlijk toegelicht hebben aan de hand van de participatieladder wat dat ze in 2025 hebben gedaan. Ik ben nu op pagina, even kijken, op pagina 9 van het rapport. Ik ga enkele voorbeelden aanhalen op basis van de participatieladder. De trap 1 is informeren. Dus er werd verschillende publicaties op maat van de burger gepubliceerd. Denk bijvoorbeeld aan een folder specifiek voor klassieke concerten, maar ook voor de kinderen, kinderbuurt, een folder wat dat de kindertheatervoorstellingen zijn. Dan ga ik naar trap 2, raadplegen. Overal op de speel- en sportplekken in onze gemeente hangt er een QR-code. Die kennen jullie misschien al. Daar kunnen ouders of kinderen de QR-code scannen en bijvoorbeeld iets melden als er iets ontbreekt op het sport- of speelterrein of als ze bijvoorbeeld afval zien. Dan gaan we naar trap 3 van de participatieladder, dat is adviseren. Denk bijvoorbeeld aan de kindergemeenteraad, maar we hebben ook bijvoorbeeld de stuurgroep speelpleinwerking. De komende zomervakantie is het speelplein. De stuurgroep heeft toen is 5 keer samengekomen in 2025, heeft de thema's kunnen bepalen, het loon van de animatoren, ze hebben daar inspraak op gehad en zo verder. En dan kom ik op de laatste trap van de participatieladder en dat is co-produceren. Denk bijvoorbeeld aan onze tentoonstelling van Schatten van Beersel die 2 keer doorheen heel de gemeente is gegaan. Enzovoort. Dit is nu van de clustervrije tijd, maar natuurlijk heb je alle clusters kunnen lezen. Ik vind dit heel mooi opgelijst en dit geeft een heel goed overzicht van wat er allemaal gebeurt binnen de diensten rond participatie. En ik kan alleen maar besluiten, participatie is een transversaal thema in ons meerjarenplanning. En je kan hier aan de hand van dit rapport echt zien dat het helemaal in alle clusters ingebakerd zit. Dus ik ben heel blij om dit rapport aan jullie te kunnen tonen. Dank u wel.
Ja, Klaas.
Ja, het is inderdaad een fundamenteel en interessant document, waarvoor inderdaad ook dank aan de diensten voor de mooie vormgeving. Het verdient zeker en vast meer dan gewoon een loutere kennisgeving, want het raakt effectief aan de kernvraag waar politiek, althans ik voor in de politiek ben gegaan, met name of wij voldoende rekening houden met de wil van onze inwoners, of wij voldoende inspraak zorgen bij onze besluitvorming en dan vooral bij jullie besluitvorming vanuit de meerderheid. En als je dan naar de cijfers gaat kijken uit het rapport, dan is het antwoord op die vraag of er voldoende rekening wordt gehouden met de wil van de inwoners tot nader order negatief. Als 3 op de 4 inwoners aangeeft dat zij te weinig inspraak krijgen, meer inspraak willen en amper 1 op 7 inwoners aangeeft dat er vandaag voldoende inspraak is, ja, dan denk ik dat dat een belangrijk alarmsignaal is voor een lokaal bestuur. Ik weet dat het cijfer, ik ben het nagegaan, geen nieuw cijfer is. Het dateert denk ik van 2024, maar het blijft alleszins een duidelijk signaal dat ons toch verplicht om daar ook concrete beleidsacties aan te verbinden die verder gaan dan wat de Schepen je zojuist heeft toegelicht in het kader van extra overlegstructuren, themaavonden, participatiesessies, QR-codes, waar dan bevraagd wordt of er geen afval ligt in de buurt of de schatten van Beersel. Dat men zich conformeert naar dat project, maar tegelijkertijd bij de grote dossiers, bij de grote projecten die impact hebben op de leefomgeving van de mensen, die impact hebben op de levenskwaliteit van de mensen. Ik denk uiteraard nu automatisch aan het project van de Groen-Blaffe Turken, dat daar op dat moment geen rekening wordt gehouden. Eigenlijk is het een beetje cynisch dat dit rapport hier vandaag neerligt op een moment dat 400 inwoners frontaal zijn ingegaan tegen een advies van het college. En het college eigenlijk een besluit heeft genomen dat daar frontaal mee botst. Maar anderzijds kunnen wel mensen via QR-codes aangeven dat er geen afval in hun buurt ligt. Als je die participatie echt ernstig neemt, dan moet je daar ook concrete gevolgen aan verbinden in het kader van de grote dossiers. En het zal u niet ontgaan zijn dat we in het kader daarvan straks ook een voorstel hebben ingediend ter zake.
Prima. Ja.
Ja, inderdaad. Het is een knap rapport. Bedankt daarvoor. Maar ook wij zijn van dezelfde mening. Het verdwijnt in het niks hoe de stem van de burger niet gehoord werd in een dossier van het Groen-Blaf Turken, zoals daarnet ook werd aangehaald. Wat betekent zo'n rapport als in de praktijk bij belangrijke dossiers met grote impact de inspraak en de stem niet gehoord wordt?
Dank u. Niemand meer? Prima, het was toch een kennisname. We gaan verder met punt 5. De kennisname over de organisatiebeheersing van het vorige dienstjaar. Behoort aan de burgemeester.
Ja, ik denk dat we ook daar de diensten mogen feliciteren voor alweer een mooi document. En Klaas is daarvoor in de politiek gegaan om zo'n rapport te krijgen. Ook hier de organisatiebeheersing, ja, die toont eigenlijk dat we aan een goede en betrouwbare dienstverlening werken en hoe we de organisatie eigenlijk beheersen en onder controle houden. Ik vond dat eigenlijk een paar mooie zinnen die eigenlijk heel dit rapport samenvatten. Er staat eigenlijk in van wat we gedaan hebben, waar we vandaag staan en waar we in de toekomst naartoe gaan. En ik denk dat we daar open en transparant willen zijn in onze werking, maar ook naar jullie als gemeenteraadsleden toe. Dus we delen daarom niet alleen de realisaties, we gooien niet alleen met bloemetjes, maar je hebt ook gezien dat er een klachtenrapport bij zit, dat we ernstig nemen en dat we eigenlijk ook gebruiken om onze organisatie te laten groeien. Ik heb er 5 puntjes uitgehaald, maar u mag er gerust nog andere opnoemen. Er ligt een sterke focus in onze organisatie op procesoptimalisatie en natuurlijk digitalisering. We hebben veel aandacht, en dat is ook nodig in deze wereld. We horen het elke dag in de media voor informatieveiligheid en onze ICT. We investeren ook in onze eigen medewerkers en hun welzijn. En ik zei het al, we hebben een transparante klachtenbehandeling waar we eigenlijk een continue verbetering van onze werking in zien. Nu, ik moet zeggen dat het geen stortvloed van klachten is. Het waren er 24, waar eigenlijk elke keer gekeken is wat was het probleem, systematisch zijn opgevolgd, geanalyseerd, en die leiden eigenlijk tot verbeteracties in onze organisatie. Nu, ik denk dat het voor mensen ook vooral belangrijk is, als je een klacht hebt, dat je daar ook een antwoord op krijgt, en dat is in dit geval ook een belangrijk punt. Het is ook een kennisname, maar ik hoop dat u de tijd heeft genomen om er eens door te gaan. Want het is toch wel een staaltje vakmanschap aan werk, dit document. Maar ook het werk van alle diensten dat daarachter zit, vind ik toch wel een huzarenstukje. We zien niet wat er elke dag in al die diensten gebeurt en in al die bureaus gebeurt. Wel, hier staat het eigenlijk kort samengevat. En ik vind het toch wel de moeite en ik wil de directeur en haar diensten daarvoor graag feliciteren.
Prima. Heeft iemand over dit punt een vraag of een opmerking? Ja.
Ja, Kurt ging dit normaal gezien behandelen, maar die is verontschuldigd omwille van het debat dat nog bezig is over de flexijobs. Dus ik verontschuldig hem bij deze. Ik heb het document dus ook niet bekeken, waarvoor excuses, maar gewoon een naïeve vraag. Er zijn inderdaad, ik begrijp dat er 24 klachten zijn op jaarbasis, op een gemeente van bijna 27.000 inwoners. Is dat toch buitengewoon marginaal? Dat is eigenlijk vreemd dat dat zo laag ligt. In tegenstelling tot wat ik eigenlijk op jaarbasis hoor, zijn er dat al meer als 24. Dat kan ik u echt wel zeggen, maar ik ben misschien een klachtenmagneet om zeer evidente redenen. Maar ik vraag mij wel op de duur af wat de definitie is van een klacht. Want als jullie er maar 24 hebben gedistilleerd, dan stel ik mij de vraag wat jullie verstaan onder een klacht. 1 en 2, en is het misschien raadzaam? Het document geeft er misschien een antwoord op. Het is een vraag om daar ook een duidelijk meldpunt van te maken op uw gemeentelijke website. Klachten. Maar het is een vraag.
Wie had u bestaat, hè, directeur?
Dat is het. Wordt blijkbaar niet gebruikt, of te weinig misschien.
Ja, dit zijn de mensen die de moeite genomen hebben natuurlijk om een klacht neer te leggen op de juiste manier. Hè, en niet op straat daarover te praten of op sociale media. Die zijn we niet allemaal gaan distilleren. Het zijn echt mensen die een klacht hadden. Ik heb het ook gezegd, die klacht werd ook geanalyseerd. En het is ook de bedoeling om daar verbeterpunten uit te distilleren en mensen daarop een antwoord te kunnen geven. Maar je kunt moeilijk ingaan op alles wat je hoort en wat er op sociale media gespuit wordt. Nee. Ik wil er eens eentje uithalen. Er is iemand die bijvoorbeeld ontevreden is over een ongeldige factuur. Er is iemand die niet tevreden was over de manier waarop het verlies... Er was een verlies, blijkbaar, van een geboorteakte. Dus het zijn klachten die binnenkomen. Op de dienst was er een dienst, ontkent dat. Maar die man zegt, jullie hebben dat kwijtgedaan. Of die vrouw zegt, jullie hebben dat kwijtgedaan. Dus dat zijn er zo een aantal, maar ze zitten er eigenlijk allemaal in. Detail van de geregistreerde krachten. Ik kan er natuurlijk niet op ingaan wie ze zelf allemaal gesteld heeft, maar dat kan u als raadslid komen inkijken.
Prima, bedankt. Ik kan wel zeggen, op de website staan wel geen anonieme klachten. Hè. Die worden dan niet aanvaard op de website. Misschien ook een reden.
Ik ben gezwegen. In opname is dat buitengewoon moeilijk. Maar ik vind eigenlijk in 2026 een klacht die via Messenger of via de gemeentelijke Facebookpagina binnenkomt, dat die wel degelijk gedistilleerd moet worden. We zien dat bij overheidsadministraties vandaag ook. Dat die eigenlijk wel als klacht zouden moeten worden gedistilleerd worden in een klachtenrapport. Allee, de VRT doet dat ook. Hè. De VRT maakt jaarlijks een jaarverslag, daar zit een klachtenrapport bij. Als daar gewoon maar een klacht is via Facebook, een opmerking, dan wordt die ook als dusdanig gedistilleerd. En dan krijg je niet zo'n roze cijfers als dat wij hier vandaag krijgen voorgeschoteld, die geen weergave zijn van de realiteit die ik dagelijks zie.
Maar ik denk dat de diensten content zijn dat die bij u terechtkomen. prima. We kunnen verder gaan met het zesde agendapunt, de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW. Nog eens de burgemeester.
Ja, we hebben eigenlijk al een beheersovereenkomst sinds 2014. We hebben die toen op de OCMW-raad en de gemeenteraad gestemd. Vandaag wordt die eigenlijk vervangen door een nieuwe beheersovereenkomst die is aangepast aan de huidige werking van het gemeente en de OCMW. Want ook al is het OCMW ondertussen ingekanteld in de gemeente, het blijven wel twee juridische entiteiten.
Kunnen we dat goedkeuren? Prima, dank u wel. Puntje 7, de algemene vergadering van Sipol op 25 juni. Het gaat hier enkel over de goedkeuring van de agenda. Onze vertegenwoordiger hebben al aangeduid in de OCMW-raad van april. Kan iedereen met de agenda van Sipol akkoord gaan? Dank u wel. Volgende puntje, de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en Ommekaar betreffende de sociale kruidenier. Ik geef het woord aan mevrouw Van Manselen.
Ja, dank u. Dus in het verleden was er dus een samenwerking, maar op een bepaald moment was er eigenlijk, ja, waren er te weinig vrijwilligers en was er een te grote overbelasting van de sociale kruidenier. En is dus eventjes de toeleiding vanuit het OCMW van Beersel naar om elkaar gestopt. Ze hebben nu aangegeven dat er opnieuw cliënten mogen toegeleid worden. Er is ook anderzijds een afspraak dat we enkele keren per jaar naar het containerpark gaan met zaken die weg moeten vanuit de sociale kruidenier. En dus aangezien het opnieuw opgestart wordt, moet er dus een samenwerkingsovereenkomst worden voorgelegd als ook een overeenkomst in het kader van de afvalophaling. En de vraag is of jullie dat kunnen goedkeuren. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Ja.
Niet cliënten die toegeleid worden, dus dat wil zeggen mensen die niet afhankelijk zijn van het OCMW, die dus wel naar de sociale kruidenier kunnen gaan. Dat is zo begrijp ik.
Nee. Het zijn cliënten, het zijn alleen cliënten die toegeleid worden naar eventueel Ommekerken. Dus ze hebben een dossier.
Ja. Dus ik kan daar als particulier niet zomaar binnenstappen, maar zij kunnen daar mijn kaart of mijn toelating.
Zo is het.
Kunnen zij daar eigenlijk aan een goedkoop tarief bloemsuiker en et cetera kopen?
Ja.
Hoeveel mensen maken daar gebruik van in Beersel?
Over Ommekerken heb ik nu de laatste cijfers niet, want we hebben sinds 2024 geen mensen meer naar Ginder kunnen toeleiden. Hè?
Ah, ja.
Ommekerken. Dus, maar zij krijgen dus een kaart en dat is dus een bepaald bedrag dat je per volwassene, per kind, per maand kan besteden. Dat staat op die kaart. De producten daar zijn natuurlijk 40-50% goedkoper dan in een groot warenhuis. Maar dat is goed afgebakend per cliënt welk bedrag dat zij daar kunnen besteden.
En hoeveel mensen hebben in Beersel een kaart?
Maar nu, dat gaat nu opnieuw opgestart worden. Eens dat nu goedgekeurd is op de raad,
gaan we
nu terug mensen kunnen toeleiden naar Ommekerken. Ja. Dus ik kan u volgend jaar daar cijfers over geven.
Maar en hoeveel waren er in 2024?
Dat weet ik niet. Het is gestopt in 2024, dus ik moet al naar de cijfers van 2023. Maar ik kan u dat wel opvragen. Hè? Ik wil dat niet uitspreken. Ik kan u dat wel bezorgen als u dat wilt. Hè?
Prima. Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel. En dan het laatste punt van de OCMW-raad. De samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Menswelzijn. Nog eens de schepen.
Ja, dus het Centrum voor Menswelzijn. Daar kunnen dus ook cliënten vanuit het OCMW dus voedselpakketten afhalen. En daar heb ik wel cijfers van. Dus dat zijn dus 223 Beerselaars die daar dus vorig jaar voedselpakketten konden afhalen. Nu, er is een nauwe samenwerking dus met ons OCMW. En eigenlijk is de vraag ook dat wij kunnen als OCMW bij de POD producten bestellen die wij dan eventueel kunnen meegeven aan de mensen. Dus wij zouden nu meer producten willen bestellen zodanig dat we die kunnen laten leveren bij het Centrum voor Menswelzijn. Dus de vraag naar de raad is van kijk, kunnen jullie de overeenkomst goedkeuren waarin dat wordt die samenwerking, de voorwaarden, de afbakening van de cliënten en de manier hoe dat maatschappelijk werken daarmee omgaat, kan worden goedgekeurd. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Kan iedereen akkoord gaan? Dank u wel. Dan kunnen we de OCMW-raad afsluiten en onmiddellijk beginnen met de gemeenteraad van vandaag. Zoals altijd het eerste agendapunt, de notulen van de gemeenteraad van 28 mei.
Voorzitter. Ja, ik had daar nog graag een opmerking bij gemaakt, collega's. Vorige gemeenteraad hadden wij het punt van de goedkeuring van het toewijzingsreglement voor sociale woningen. Als je nog herinnert, ik heb daar toen uitvoerig uitleg gegeven over de lokale binding in pijler 1, hè, wat wij zeer belangrijk vonden op de eerste plaats. De jongeren en daarna 20, 10, 5 jaar lokale binding met de gemeente als een voorrangscriterium. En er werd toen door collega Slootmans een bemerking bij gemaakt. In die zin van, u zegt wel veel over pijler 1, maar u spreekt niet over pijler 2. Dat zijn de voorrangstoewijzingen, zal ik maar zeggen. Cijfers, Klaas, zeggen alles. U heeft het daar juist zelf gezegd, uw vraagcijfers. Ik vind dat al onze collega's recht hadden om te weten hoe de vork aan de steel zat. En ik heb dus die cijfers ook opgevraagd. En ik wil ze graag met u delen. Dus ik heb dat opgevraagd bij Woonpunt Sennevallei. En er staan een aantal dingen in die toch wel opmerkelijk zijn, ook in het licht van de vraag van collega Slootmans, maar zeker ook in het licht van de woonnood en de zoektocht naar sociale woningen in onze gemeente. Ja, dus het is goed om te weten dat in 2025 er in totaal slechts 20 toewijzingen plaatsvonden. Dus wij hebben tussen de 300 en de 400 sociale woningen in onze gemeente. Dus 20, dat wil dus zeggen eigenlijk 1,5%. Daarvan waren er 14 sociale woningen. Dus 1 ingehuurde woning en 13 sociale woningen van WPZ, van woonmaatschappij zelf. En 6 flap-invest woningen. Ja, en de 14 toewijzingen van sociale woningen, want daar gaat het erover, daar waren dus 7 kandidaten voor pijler 1, 5 kandidaten daarvan die 20 jaar in de gemeente wonen, 2 kandidaten sedert de geboorte in de gemeente. En pijler 2, waar het hier dus over gaat, de voorrang, waarbij collega Slootmans suggereerde dat bijvoorbeeld asielzoekers op die manier gemakkelijk de voorrang van de lokale binding kunnen overstijgen, is er slechts 1 kandidaat geweest. Met andere woorden, er heeft vorig jaar slechts 1 iemand gebruik gemaakt van de voorrang via pijler 2. Dus iemand die in een noodsituatie zit bijvoorbeeld. Dat kan zijn uit uw huis gezet worden, dat kan zijn dat een ingehuurde woning niet langer verhuurd werd. Een paar voorbeelden te geven. Een dakloze, een asielzoeker zit er allemaal in. Maar er is slechts 1 toewijzing geweest, dus 1 op 20, op vraag van de stuurgroep. En het ging dan nog over een inwoner uit Beersel zelf. Dus iemand die al heel lang gedomicilieerd is. Dit zet de opmerking toch in het juiste daglicht. Ik denk, het is goed dat die opmerking er was. Dat laat ons toe om dat ook juist in te schatten. De conclusie eruit is toch wel dat het toewijzingsreglement in 2025 dat veel minder efficiënt is dan dat wij vorige maand hebben goedgekeurd hier. Minder efficiënt, daarmee bedoel ik minder kans had om die lokale binding te laten spelen. Dat die pijler 2 daar absoluut niet door fitst als een manier om mensen die geen lokale binding hebben, ik zal het zo zeggen, daar in een voorrangspositie te laten komen. Dus bedankt voor de vraag, collega. En ik denk de cijfers, daar hebben jullie recht op. Dank u.
Prima. Dan kunnen we verder met het tweede punt van de gemeenteraad. Het is een herhaling van daarnet. Ik weet niet dat de Schepen de Knopper nog een toevoeging te maken heeft. Nee. Kunnen we verder de stemming daarover overnemen van daarnet? Ik veronderstel dat jullie intussen niet van gedacht veranderd bent. Prima. Derde puntje, de jaarrekening van het AGB. Nog eens.
Ja. Dus we hebben daar straks raad van bestuur van het AGB gehad, collega's, waar we de jaarrekening van het AGB zelf hebben op voorgesteld. Ik moet zeggen dat de Raad van Bestuur unaniem over de verschillende partijen heeft vastgesteld. En het is nu de gemeenteraad als algemene vergadering die jaarrekening van het AGB eigenlijk moet goedkeuren. Ik veronderstel dat u vertrouwen hebt in uw collega's die in het AGB zitten, dus ik ga dat niet meer in detail door. Ik wil een paar belangrijke zaken toch nog aangeven die we al in de kerngetallen zien. Ja, dus de prijssubsidie van de gemeente om het AGB dus levensvatbaar te houden, zal ik het maar zeggen, bedroeg €711.000 in 2025. We hebben dat nog bijgestuurd, ik denk in de gemeenteraad van december of van oktober. In elk geval, dat heeft zijn effect gehad, want we zien dat we eigenlijk op een verlies van het boekjaar uitkomen. Dat komt omdat de exploitatieontvangsten eigenlijk onvoldoende waren om de exploitatieuitgaven en dan de investeringen of de leningen voor die investeringen om die te betalen. We gaan straks zien wat dat betekent. De investeringen in het boekjaar zijn heel beperkt, slechts €27.000. Dat wil dus zeggen dat wij dus ook, of dat het AGB bij de gemeente nagenoeg hetzelfde bedrag geleend heeft om die investeringen te kunnen betalen. Er zijn openstaande schuldenuitleningen bij het AGB. Maar dat is een interne schuld. Ja, dus dat is een schuld van het AGB naar gemeente Beersel die ze dus aflost. Wat betreft de acties gaan we daar vlug overheen. Dus eigenlijk was vorig jaar waren alle opgesomde acties in het AGB al gerealiseerd. Dat ging voornamelijk over energie, over communicatieschermen en over een reserveringstool om dus de gebruikers vlotter, gemakkelijker te laten verlopen. Ik ga die cijfers niet opnieuw overlopen, maar ook in het AGB hebben we een BBC-verhaal. Dus ook daar moeten we kijken naar het beschikbaar budgetair resultaat en naar de autofinancieringsmarge. U ziet de cijfers daar, die zijn dus oké. Okay. Dus voor Vlaanderen is dat evenwicht bereikt. Als we kijken naar de staat van opbrengsten, dan is het toch wel opmerkelijk om te zien dat de goederen en de diensten bij de onkosten dat die toch wel gestegen zijn. En dat heeft onder andere te maken, zullen we straks zien, met opnieuw een stijgende energiekost die in het AGB toch wel een beetje doortelt. De opbrengsten zijn 891 en we hebben daar 711.000 euro eigenlijk af te trekken van de prijssubsidie. Dus dat wil zeggen dat er maar een iets meer dan 100.000 euro aan gewone opbrengsten zijn uit de werking. Zullen we eens een beetje bekijken. Dus we zitten daar met een verlies. Dat betekent ook dat er dus geen uitkering van een dividend aan de gemeente zal zijn. Ja, dus hier zie je de kosten voor de onroerende goederen en die voor energie. Je ziet dat toch wel energie van 113 naar 136.000 euro opnieuw gestegen is. Ja, de energieprijzen op de markt voor elektriciteit en gas zitten daar natuurlijk voor veel tussen. Hier ga ik over. Het is dan toch ook wel goed om een stukje uit de resultatenrekening van de Nationale Bank, want u weet het AGB is een vennootschap en moet twee boekhoudingen voeren. Daar zien we toch dat wat betreft omzet, de opbrengsten, dus dat de verkoop van de lambiek eigenlijk elk jaar maar afneemt. In andere woorden, dit is een uitdovend verhaal waar we binnenkort een nieuwe wending zullen moeten aangeven. Ook de gebruiksvergoedingen van de infrastructuur zijn wat gedaald, van 112 naar 104. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat er minder gebruikers zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er meer gebruikers zijn uit B- en C-tarief tegenover vorig jaar. De prijssubsidies heb ik al opgesomd. 711, vorig jaar was dat 862. Vandaag is dit jaar in 25 is het maar 711. Maar eigenlijk zou ik zeggen, eigenlijk hebben we dat wat scherp gezet. Ja, we hebben die prijssubsidie, de oorspronkelijke prijssubsidie lag veel hoger. We hebben die laten herberekenen in december om die zo juist mogelijk te zetten. En eigenlijk was die een beetje scherp in die zin dat we daardoor bijna 10.000 euro verlies leiden. Verlies leiden als een vennootschap is op zich geen probleem, zolang dat maar niet te lang duurt. Want anders komen we dus in moeilijkheden. Vorig jaar hadden we een behoorlijke winst. En op die winst moeten we dus belasting betalen. Het komt er dus aan bij een gemeentelijk AGB, autonoom gemeentebedrijf is altijd gemeentelijk natuurlijk, om de winst niet te hoog te laten, zodat de prijssubsidie niet te veel is, dat de gemeenten niet moeten veel bijpassen. Maar je moet natuurlijk ook niet jaar na jaar verlies draaien, want dan zal de fiscale administratie gaan opspelen. Ja, voor is nog wat andere cijfers die ik daar straks heb toegelicht, daar ga ik snel overheen. Dus het belangrijkste is dat er dus een te bestemmen winst is, dat er geen dividend aan de gemeente wordt uitgereikt. En ik verwijs ook nog naar dit document dat in uw... het is weg. Ik verwijs ook naar dit document nog. Dit is het jaarverslag dat de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voorlegt, waarin de belangrijkste cijfers samengevat zitten, zowel wat betreft de resultatenrekening als wat betreft de balans. En daar dus onderaan ook de commentaar, de cijfers die ik al genoemd heb wat betreft investeringen. Ook opmerkelijk of ook op te merken waard is de interne schuld die het AGB heeft, de vorderingen, omwille van de langlopende erfpachten van 3 miljoen. Liquide middelen zijn zeer beperkt, 23.000 euro. En dan de schulden op lange termijn, dat is het terugbetalen van de leningen omwille van investeringen in het AGB. Daarmee wil ik de toelichting afsluiten en verwijs ik dus naar de drie artikelen waar die cijfers nog eens in staan en waarbij ik dus uw goedkeuring vraag, zodanig dat de bestuurders van het AGB ook hun kwijting ontvangen van jullie. Kunnen we dat goedkeuren?
In elk geval, over dit punt hebben we nog niet gestemd. We gaan dat onmiddellijk doen.